veel kerkdiensten, daar wordt gepreekt en gezongen. En er zijn altijd mensen aan de zijkant van de zaal waar je naartoe kan als je geraakt bent.
Troost. We hebben het allemaal nodig. In onze dieptepunten natuurlijk, maar misschien wel elke dag. Omdat we moe zijn of het even kwijt. Omdat ons ijsje op de grond viel of iemand deed alsof die ons niet zag in de supermarkt. Omdat het soms niet goed komt. Wat troost ons? Wat lost klein leed op en wat verzacht het ondraaglijke? Hoe troosten we onszelf en elkaar? Wat zeggen, doen en laten we? Hoe voelt het om getroost te worden? En kunnen we elkaar eigenlijk een beetje troosten? In Alles gaat goed, vraag ik Eva van Pelt. Mensen die ik goed, een beetje of helemaal niet ken, naar wat hen troost. Ik luister naar wat zij delen. En daarna geef ik hen een lied. Dit is aflevering 3, De Regie. We horen een artiest die God vond en weer kwijtraakte. En die nu opnieuw op zoek is naar de plek die troost in zijn leven mag innemen.
We moeten dan ook een soort van willen laten troosten door mij of zo.
We horen iemand die troost vond in het idee van zelfbeschikking. Die zelf probeert te helen en het zichzelf zou gunnen zich te voelen als een baby in een draagzak.
Misschien ben ik daarin wel te streng voor mezelf dat ik dat mezelf moet geven.
En we horen een moeder met klimop in haar haren die zelfmoord een ongepast woord vindt. En die haar pijn vormen probeert te geven.
Maak van je shit een gouden drol.
Ja, dan ervaar je eigenlijk als het komt wel goed.
Waardigheid.
Wat troost mij? Mensen. Mijn vriendin of mijn moeder.
Dat kan een bepaalde melodie zijn in een muziek. Een bepaald stukje in een boek. De wind door mijn haren heen als ik buiten aan het wandelen ben.
De natuur. De lucht. De wolken.
Als ik verdriet heb of frustratie met iets, dan is de neiging is er ontzettend om dingen te doen die me daarvan afleiden. Ik rook al nu een jaar geen wiet meer, maar vroeger was het dat. Of gewoon heel veel YouTube shorts kijken achter elkaar. Dat probeer ik dan dus niet te doen.
Ja. Als je troost nodig hebt, dan is het heel makkelijk om vluchtroutes als troost te ervaren. Omdat we een beetje weg willen bij pijn. Maar in de pijn kan juist ook de troost zitten. De scheidslijn tussen troost en vluchten voor de pijn is heel dun. Ja, en mijn troost gaat dieper.
Oké, dan ga ik iets koken voor mezelf of iets opruimen. Met een vriend bellen of met iemand afspreken. En dan niet om te gaan drinken of zo, maar om gewoon met iemand te praten. Dat zijn dingen die je gezond voelen. Of lezen. Want als ik me dan niet kan concentreren, dan denk ik vaak een beetje na over wat er aan de hand is. Terwijl iets als YouTube Shorts of whatever, Instagram Reels. Dat is meer een soort foie gras gans ben je dan. Met allemaal informatie die gewoon zo in zo'n feeding tube naar beneden komt. We moeten dan ook een soort van willen laten troosten door mij of zo. Soms heb ik daar geen zin in.
Mijn veilige plek in mijn hoofd, dat biedt me ook troost. Ik heb een soort van boomhut in mezelf gecreëerd. Met allemaal kamers en een hele leuke woonkamer en allemaal slaapkamers en een leuke omgeving met een hond en een schaap en een schommelstoel en een schommel waar ik dan naartoe kan in mijn hoofd. Als soort van troost. Ja, dat heb ik wel actief zitten creëren, maar dat verandert ook steeds weer. Waar ik dan zelf behoefte aan heb, wat ik dan vind in die boomhut. Je fantasie gebruiken.
Maar troost mij ook om van pijn een vorm te maken. Bijvoorbeeld aan de zee ook te kunnen schreeuwen, omdat je dan niemand stoort. Dat geluid van de zee, wat ik heerlijk vind, dat ik er als het ware in mee kan gaan, in dat ritme. Golven, dat is net wat er een ruimte komt in je lichaam. Een soort helikopter, alsof je boven alles zweeft. Ja, Jeroen zei wel eens, mama, je houdt van alles wat in beweging is.
Soms voelt het gewoon counterproductive om stil te staan bij verdriet en daar een beetje heling of troost voor te zoeken. Wat is dat dan, troost? En wat is het nut ervan? Waarom doen we dat? Waarom moet dat? Het troosten. Omdat het eigenlijk niks oplost, denk je dan. Maar ja, ook weer wel. Want het, in het moment lost het iets op en dan kun je door. Als je de hele tijd ervan wegrent, van hoe je je voelt, dan neem je jezelf ook niet zo serieus of zo.
Hoe dat voelt voor mij in mijn lichaam. Misschien een beetje zoals mijn moeder me altijd, dat kan ik me niet meer herinneren, maar dat heeft mijn moeder me wel eens verteld. Ik was vroeger altijd een hele erge huilbaby. En dan droeg mijn moeder mij in zo'n draagzak. Heel dichtbij daar op de borst en op de hart zo en op de buik. En als ik daar dan zo aan denk nu, dan gaat mijn hart heel erg tekeer. Omdat ik dat ook wel eng vind om daar naartoe te gaan. Maar daarnaast draagt het me heel erg. Omdat die nabijheid en die veiligheid daarin wel terug te vinden is. Ik denk dat iedereen altijd wel een soort van behoefte houdt om gewoon op je moeders schouder te huilen of zo en daar troost in te vinden. Want dat is toch waar je uit voortkomt.
Maak van je shit een gouden drol. Ja, wie troost nodig heeft, heeft ergens ook ellende, verdriet of een amputatie of wat dan ook doorstaan. En het ging zonder dat ik me ervan bewust was in het begin. Met hele kleine dingen. Ja, dat ik een blaadje klimop in mijn haar heb. Elke dag kies ik uit de tuin een blaadje wat mee mag. En dat staat voor Jeroen. Want hij was als klimop. Klimop is sowieso een evergreen en een diehard en een mooimaker. En als klimop niet kan klimmen, dan gaat het kruipen of het gaat hangen. Dus het kan allerlei processen doorstaan, net als water. Maar het blijft wel klimop.
Mijn moeder geloofde altijd in God, die was christelijk. En als kind moest ik mee naar de kerk. En op een gegeven moment ervan toegegeven van oké, die hoeft niet meer, laat maar dan. Toen op latere leeftijd heb ik een keer een vrij intense ervaring gehad. En dat ik toen uit pure wanhoop ook op zoek naar troost, dat ik toen ben gaan bidden. En dat was zo'n... Achteraf, nu ik dus niet meer geloof dat God bestaat, denk ik dat dat gewoon was. Dat het zo diep voelde om mijn eigen verdriet te erkennen. In plaats van te doen alsof het er niet was. Maar dat voelde heel goed en heel bijzonder. En toen dacht ik dus van oké, dat is God, dat is echt. Toen ben ik het gaan opzoeken en naar de kerk gegaan. Ik heb een Bijbel gekocht en toen ben ik daar eigenlijk heel diep in gedoken.
hoe meer je meemaakt, hoe meer je begrijpt. En ik heb dus in 2010 een aantal dagen in een coma gelegen. Waarvan de artsen niet zeker wisten hoe ik eruit zou komen. En sowieso of ik het zou overleven. Iedereen om me heen was euforisch dat ik wakker werd. Maar dat wakker worden was heel heftig. Iedereen kende mij als dun en moe. Maar wel altijd doorzetten. Moeder. Fulltime moeder. En toen zagen ze iemand die er goed uitzag. Maar ik kreeg een depressie. En die was onzichtbaar. Dan wordt alles verkleurd. Allerergst is als mensen dan komen met wat jou zou kunnen helpen. Want je komt er niet uit.
Dus er bestaat op zo'n moment zoiets als werkelijk ontroostbaar zijn.
Ja, wat... Ja, dat bestaat.
En toch zijn we hier.
Ja. Ja. Dat ik een fantastisch lieve zoon had. Van net 18. Die zo betrokken was en zo het wilde begrijpen. Wat ook een van zijn gouden eigenschappen is.
Ik heb wel eens troost gevonden in de dood. En dat klinkt heel gek misschien, maar als je heel erg depressief bent en een soort van weet dat er altijd een soort van einde hieraan kan komen en dat je daar zelf de regie over kan hebben, dan kan die gedachte heel erg helpend zijn of troostend zijn.
Er zijn woorden die ik niet gepast vind, dus die ik ongepast vind, zoals het woord zelfmoord. En ooit kreeg ik de gelegenheid om dat aan een politieman uit te leggen. Toen zei hij, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. En je zag echt dat zijn ogen open gingen. Een agent in Amsterdam die heel veel meemaakt. Ja, dat gaf mij heel veel troost. Dat hij dat erkende als het ware.
Nou, mensen die raakt altijd in de stress dat je dat soort dingen zegt. En dat helpt dan niet, nee. Dan juist heb je die nabijheid nodig en die troost van een ander, in plaats van dat ze dus in de reddersrol schieten. En zelfs mijn moeder dan een crisisdienst gaat bellen of de regie daarin uit handen geeft. Toen was het enige wat ze aan mij had hoeven vragen van, hey, wat heb jij nodig en hoe gaat het met je?
Niet het ontnemen van mijn intuïtie door de regie over te nemen. Jouw oren, jouw hart, jouw stilte, jouw ogen die meeleven. Jouw vragen. Wat troost jou? Hoe houd je het vol? Kun je aangeven waar je behoefte aan hebt? Jouw stilte om mij ruimte te gunnen.
Ik denk na 2 jaar toen had ik een soort heel raar moment. Ik zat gewoon op de bank gewoon een beetje na te denken. Maar wacht even, als God perfect is, wat hier staat in de Bijbel, dan zou die denk ik gewoon echt niet dit maken. En dat is natuurlijk iets wat ik al 130.000 keer gehoord had van mensen. Maar toen besefte ik het gewoon heel diep. En toen klapte dat echt als een zeepbel uit elkaar. En toen zat ik daar echt van, wow. Het is helemaal weg. Ik haalde natuurlijk superveel troost daaruit. Want als al mijn verdriet en mijn pijn een essentieel onderdeel van een groter geheel zijn, dan is het niet zo erg. En ik denk dat ik nog steeds het morele framework wat toen in is gestort, dat ik dat nu dus met mijn eigen stukjes weer in elkaar aan het bouwen ben. Want ik moet nu helemaal voor alles zelf een reden bedenken die solide genoeg is dat die blijft staan. En ook mezelf troosten.
Uiteindelijk heb ik mijn eigen vormen gecreëerd. Museumjaarkaart genomen, gaan reizen in binnen Nederland. Niet in het dorp blijven. Me niet opgesloten. Toch naar buiten toe.
Ik denk dat ik daar nog steeds wel naar op zoek ben. Alsof een soort van wonden zijn die noordlittekens worden. Omdat ik die noord een soort van kan helen. En dan denk ik van, wanneer is dat dan? En hoe vaak moet ik mezelf op die troost vinden totdat ik, wat ik dus in het begin zei van mijn moeder, die dan zo mij draagt in een draagzak en dat mezelf kan geven. Nou ja, misschien ben ik daarin wel te streng voor mezelf dat ik dat mezelf moet geven of moet helen. Terwijl het ook niet erg is, hè, om dat bij een ander te vinden. Niet moet lukken, maar ik denk dat ik mezelf wil gunnen. Ik denk dat dat het is.
Toen ik christelijk was, toen was het gewoon een feit dat ik een zwak en kwetsbaar iemand was die regelmatig getroost diende te worden, zich moest laten troosten door zijn maker en door de mensen om zich heen en je kwetsbaar opstellen binnen de kerk. Het gebeurt wel veel. Ik kende niet zo heel veel mensen en toen heb ik me aangemeld voor een kring. Ik kan me eigenlijk geen enkele andere context bedenken waar 8 mannen uit verschillende levensfases en verschillende walks of life bij elkaar komen en gewoon met elkaar praten over wat ze moeilijk vinden en wat ze hopen en wat ze verdriet doet. En dus elkaar troosten. Binnen de context van de kerk werd dat heel erg aangemoedigd. Ik denk nog steeds wel eens van, man, dat was wel heel goed. Dat was wel heel veilig. En mensen die voor je bidden, mensen die de tijd nemen voor elkaar. Er zijn nog steeds stukjes van de Bijbel waar ik kippenvel van krijg. Dingen die Jezus heeft gezegd, los van wat je over hem gelooft, die wel gewoon echt fire zijn. En er staat ook ergens iets in een brief later in het Nieuwe Testament. Korintiërs staat iets over de liefde. Oh man, dat is zo vet. De liefde is geduldig en de liefde pronkt niet. Soms kun je je er nog steeds door laten troosten, maar het is bitterzoet. Het is een gekke relatie die ik ermee heb. Dat is net als je weggaat bij iemand en je weet dat het goed is dat je weggaat bij die persoon. Maar moet je je dan nog steeds door die persoon laten troosten? Veel kerkdiensten, daar wordt gepreekt en gezongen. En er zijn altijd mensen aan de zijkant van de zaal waar je naartoe kan als je geraakt bent. Ik heb me vaak laten troosten door een vreemde.
Langer op tv. Er is altijd iemand wakker als je slaapt. Weet dat er telkens als jij lucht tekort komt, er iemand ook met volle teugen adem haalt. Elk moment weegt evenveel, elke lach en twijfel deel van het geheel. Ergens is de koek al maanden op, en ergens zit de vijf al in de klok. En iemand is vandaag te vroeg gegaan. En iemand zag de zin van het bestaan. Elk moment weegt evenveel, elke lach in twijfel deel van het geheel. Zelfs al draag je veel te veel, je bent een onvoorspelbaar deel van het geheel. Er is altijd wel iets aan de hand. Het gaat er niet om de boel te verklaren. Elk moment weegt evenveel. Het is hier en daar, het is licht en zwaar. En elke dag brengt weer nieuwe verhalen. Het is niet eerlijk of bedoeld, maar het is verdeeld. Elk moment weegt evenveel, elke lach en twijfel deel van het geheel. Zelfs al draag je soms te veel, je bent een onvoorspelbaar deel van het geheel. Weet dat er geen alleen, geen ruimte en geen tijd. Voel je je onherstelbaar stuk? Weet dat je ooit nog eens zult huilen van geluk.
Dit was de derde aflevering van Alles gaat goed. Een podcast over troost. Troost werkt voor iedereen anders. Heb jij ook een troostervaring die je graag met me wilt delen? Mail dan naar troost@evavanpelt.com. Concept, muziek en montage door mij, Eva van Pelt. Mixage door Dave Menkhorst. Ik dank Anna van der Kruis en Michiel van der Weerthof voor de begeleiding in het maken van mijn eerste podcast ooit. En ik dank de 25 mensen die een troostgesprek met mij hebben opgenomen. Je kunt mij, deze podcast en alle mooie dingen die ik de komende jaren nog wil maken, enorm helpen. Bijvoorbeeld door vandaag iemand te vertellen over Alles gaat goed. Je helpt ook enorm door me te volgen op de socials of via mijn nieuwsbrief. Linkjes vind je in de show notes. Of door deze podcast met 100 miljoen sterren te beoordelen. Zo, alles ging goed. Volgende week aflevering 4. Kinderen.